Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee F. van Binsbergen voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte is ook voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen psalm 79 vers 7, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit psalm 84 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om ze hier een voorhof in te treden. En ook het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84 vers 1 en vers 2.
Thank you.
Gemeente, we gaan in deze dienst verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En aan de beurt is artikel 29. Dat gaat over de ware kerk. Daarmee willen we samen ons geloof nu ook belijden. En daarna zingen we uit Psalm 105 het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 5. Naar de belijdenis van het geloof met artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belijden wij. Wij geloven dat men heel zorgvuldig en met veel inzicht op grond van het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk is, aangezien alle sekten die tegenwoordig in de wereld zijn zich met de naam kerk tooien. Wij spreken hier niet over de huichelaars die in de kerk onder de goede vermengd zijn, maar intussen niet van de kerk zijn, hoewel zij uiterlijk in haar zijn. Maar wij bedoelen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk moet onderscheiden van alle sekten die zeggen dat zij de kerk zijn. De kenmerken waaraan men de ware kerk kan herkennen zijn deze: dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie brengt, dat zij de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus ze ingesteld heeft, dat de kerkelijke tucht uitgeoefend wordt om de zonde te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere woord van God, alle dingen die daarmee in strijd zijn verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige hoofd. Hieraan kan men met zekerheid de ware kerk herkennen en dus heeft niemand het recht zich van haar af te scheiden. Wat nu hen aangaat die tot de kerk behoren, hen kan men herkennen aan de kenmerken van de christenen, namelijk het geloof, en dat zij, wanneer zij de enige zaligmaker Jezus Christus aangenomen hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid nastreven, de ware God en hun naaste liefhebben, en niet naar rechts of naar links afwijken en hun vlees met zijn werken kruisigen. Maar niet alsof er geen grote zwakheid meer in hen zou zijn. Maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven. Daarbij nemen zij voortdurend hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in wie zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in Hem. Wat de valse kerk betreft, deze schrijft aan zichzelf en aan haar verordeningen meer macht en gezag toe dan aan het woord van God, en wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet zoals Christus in zijn woord geboden heeft, maar laat er uit weg en voegt er aan toe, naar het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt hen die heilig leven naar het woord van God en die haar berispen om haar gebreken, geldzucht en afgoderijen. Deze twee kerken zijn gemakkelijk te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Here. Dat doen we in het Nieuwe Testament bij de eerste brief van Paulus aan Timotheus. We lezen het zesde hoofdstuk, daarvan de versen 3 tot en met vers 16. 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met vers 16. En dan luidt het woord van de Here in 1 Timotheus 6 vanaf het derde vers als volgt. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, wij zullen daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, de zalige en alleen machtige Here, de Koning der Koningen en Here der Heren, zal die op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. De gemeente, we willen in deze dienst samen ook voorbeden doen en dankzegging. We danken met mevrouw Anneke van Oosten omdat de operatie grotendeels goed is verlopen. Haar galblaas is voor een groot gedeelte weggehaald. Afgelopen vrijdag mocht ze weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We bidden voor de heer Adriaanse, omdat hij aanstaande donderdag een staaroperatie moet ondergaan. We bidden voor mevrouw het Hart, omdat ze is gevallen en haar elleboog heeft gebroken. We bidden ook voor mevrouw Leni Kroos. In verband met aanhoudende hartritmestoornissen krijgt ze aanstaande woensdag in het ziekenhuis een cardioversie. Ook bidden we voor de heer Wim Hogendijk, die morgen naar het epilepsiecentrum gaat voor verdere behandeling. Laten wij samen bidden. Heere groot en eeuwige God, barmhartige Vader in Christus Jezus, heilige Heere van hemel en van aarde, u brengt ons op uw dag, opnieuw samen in uw huis. U zij alle lof, alle eer, alle roem gegeven. U bent de koning van de kerk, u bent de allerhoogste, Heere Jezus Christus. U bent het hoofd van uw gemeente. En u bent alle lof en alle eer en alle aanbidding waard. U bent het die uw kerk vergadert wereldwijd, op alle plaatsen, in allerlei landen, op alle continenten en ook onder ons, vergadert u uw kerk. Ja, u Heere Jezus Christus, u bent die grote opperheer, u bent de allerhoogste, u bent de overste leidsman en voleinder van het geloof. En wij bidden, Heere, als we vanmiddag nadenken over de kerk, over de ware kerk en de valse kerk, geeft u dat we dan allemaal lid mogen zijn van die ene kerk. Van die ene kerk met een hoofdletter, waarvan Jezus Christus het hoofd is. En als we nog geen levend lidmaat van u zijn, Heere Jezus Christus, geef dat we dan vanmiddag tot u de toevlucht zullen nemen, dat we er geen gras over laten groeien. Dat we geen dag meer wachten om tot u te naderen door het geloof. Om voor u neer te knielen, Heere Jezus Christus. Want u bent de koning van de kerk en u vergadert uw kerk. En uw kerk is nog niet vol. Er zijn nog lege plaatsen in dat grote huis van u. In dat huis van de Vader met die vele woningen. Daar bent u, Heere Jezus, heen gegaan om een plaats voor ons te bereiden. En Heere, geef dat we allemaal naar die plaats mogen verlangen. Dat we allemaal naar die plaats mogen uitzien. Dat we allemaal mogen leven in dat geloof, in die verbondenheid aan de levensvorst, de opgestane Heere Jezus Christus. En Heer, als dat nog niet zo is, zet ons dan stil in deze dienst en doe ons dan buigen. Geef dat we zullen breken met ons oude leven. Dat we zullen breken met de zonde waar we aan vast kleven. En dat we ons gewonnen geven aan die ene die ons roept, die ons nodigt. En die ook vanmiddag op de uitkijk staat. Zoals die zoekende vader die op zoek is naar verloren zonen en dochters die thuiskomen. Heere, geef dat dat zo mag zijn in deze dienst. Dat we voor het eerst of ook weer opnieuw weer thuis mogen komen, thuis bij u. Want Heere Jezus Christus, dat hebben we toch gehoord, ook vanuit het hoge priesterlijk gebed vorige week zondag. En in dat hoge priesterlijk gebed, het staat er toch vol van, Heere Jezus Christus, dat u die weg naar de Vader hebt geopend. Opdat wij zullen leven in verbondenheid aan u, de drie enige. Opdat we tot rust zullen komen. Opdat onze ziel zal rusten aan de voet van het kruis. Zal rusten aan het hart van God de Vader. Heere, doet u dat door de kracht van uw geest. Help ons om te leven in geloof. U zegt het toch in uw woord, strijd, de goede strijd van het geloof. En help ons ook om te strijden tegen het kwaad, om te strijden tegen die boze, om ons niet aan hem gewonnen te geven. En help ons bovenal om te zien op u, Heere Jezus, die de boze aan banden hebt gelegd, op u die de Allerhoogste bent. Ook als onze lijden en tegenslag overkomt. Heere, dan danken we u met mevrouw Anneke van Oosten, dat ze afgelopen week geopereerd is. De operatie waar ze zo lang naar uit had gezien, die telkens weer gedwarsboomd werd door allerlei andere dingen die tussendoor kwamen. En we danken u dat nu de galblaas is weggenomen voor een groot gedeelte. En geeft u dat dat deel wat is blijven zitten, dat het geen problemen op zal leveren. En dat ze zo mag blijven leven in het vertrouwen op u. Want u bent het die haar draagt. Heere, we bidden, geeft u haar kracht naar kruis. Geeft u dat ook aan de heer Adriaanse, als hij deze week een staaroperatie moet ondergaan. Heere, we bidden dat u hem draagt en dat u de handen van de artsen zult leiden en dat alles goed mag gaan en dat al deze dingen ons dichter bij u mogen brengen. Heere, dat bidden we ook voor mevrouw Mies het Hart, die in uitzicht verblijft en gevallen is, op zo'n hoge leeftijd de elleboog gebroken en als ze zo topt met haar met die elleboog, Heere, geeft u haar wat ze nodig heeft. Dat bidden we ook voor mevrouw Leni Kroos. U weet ook van de zorgen die er zijn in haar leven, van de klachten die er voortdurend zijn. Wat geeft dat ook een narigheid in ons leven. Heer, we bidden voor haar, dat ze mag ervaren, ondanks alles, dat u haar draagt. Ondanks dat ze steeds weer ervaart dat het lichaam zo broos is van ons mensen, dat ze steeds meer mag weten, maar de Heere is bij mij. Ik zal niet bevreesd zijn. Gaat u met haar mee als ze deze week het ziekenhuis ingaat en geeft u dat de behandeling gezegend mag worden en dat de hartritmestoornissen weer opgelost mogen worden. Heren, we bidden om uw kracht, ook voor de heer Wim Hogendijk. U weet ook van alle lichamelijke lasten die hij meetorst. U weet van de moeite en het verdriet. O, u weet ook van de epilepsieaanvallen die steeds heftiger worden. Ook in de achterliggende weken. En dan bidden we, heren, wees hem nabij. Ook deze week, als hij een nieuwe behandeling krijgt, geeft u dat het gezegend mag worden. Wees zo met allen, met alle zieken van de gemeente, met allen die om hen heen staan, wat ervaren we telkens weer dat dit leven maar een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Maar geef dan dat we in u geborgen mogen zijn. Want als we in u geborgen zijn, dan zegt u het toch zelf, Heere Jezus Christus, wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al was hij gestorven. En wat geeft dat een uitzicht over alles heen? Geeft dat we het allen mogen ervaren, dat u leeft, dat het niet zomaar een verzonnen verhaaltje is, maar dat het werkelijkheid is. Dat we zo als gemeente dan ook mogen zijn, een stad op een berg, het licht op de kandelaar. Dat we zo mogen zijn, zoals u ons hebt bedoeld. U bent het hoofd en wij zijn het lichaam. En help ons dan ook om in dat lichaam te leven. Ook in het omzien naar elkaar, ook in het omzien naar onze jongeren, naar onze kinderen, ook in het omzien naar de doelgroep van de mensen van het evangelisatiewerk. Heere, we bidden dat uw werk gezegend zal worden en dat we zo in deze stad, dat we uw woord mogen blijven horen. Heere, we bidden, juist als het gaat over de kerk, ook voor alle andere kerken. Want wij staan niet boven één andere kerk. We zijn allen van dezelfde lap gescheurd. En we kunnen ons niet boven een ander verheffen. En daarom bidden we voor alle kerken in Schiedam en Vlaardingen en Rotterdam en Maassluis en overal waar we wonen. Ja, hier in het westen van het land, in heel ons land. We bidden dat u zult werken met uw geest in alle kerken en ook naar buiten toe. En Heere, als het dan gaat over de kerken, dan hebben we ook schuld te beleiden. Want wat is er veel verbrokenheid. En dan beleiden we dat voor u, voor uw heilig aangezicht. Vergeef de zonde van de kerk. Vergeef de verdeeldheid die er zo vaak is. Wat niet naar uw wil is. En help ons om de eenheid te zoeken waar dat mogelijk is in Christus alleen. Wij bidden ook voor de meerdere vergaderingen van de kerk. Voor de klassikale vergaderingen, de synodale vergaderingen. En ook voor de studenten die worden opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tot dienaar van het woord, voor de docenten die zich inzetten om de studenten op te leiden. Ja, we bidden voor allen die zich willen geven in uw koninkrijk. Dat hoeft niet alleen binnen de faculteit van de theologie te zijn. Ook op andere faculteiten. We bidden voor alle studenten die ook aanwezig zijn vanmiddag in de kerk. Heere, help ons ook om vol te houden, aan uw woord vast te houden. Als we leven in een omgeving waar velen uw woord loslaten. Heere, zo bidden we. Om de voortgang van uw koninkrijk. We bidden Stel ons tot een zegen, ook voor de kerken om ons heen, dat we niet alleen de eenheid zoeken, maar ook elkaar zullen helpen en bijstaan waar dat mogelijk is. Daarom bidden we ook voor de Family Bible Church in Rotterdam, die de hulp van de kerkenraad heeft ingevraagd, zodat die gemeente in stand gehouden mag blijven worden. Heren, zo zien we uit naar de uitbreiding van uw koninkrijk, door alle gebrokenheid heen. En wij bidden voor ons land, voor ons volk, voor de nieuwe premier die aanstaande is, het kabinet wat aanstaande is. Geeft u uw zegen en geeft u dat zij zullen leven in afhankelijkheid van u. En vanuit die verbondenheid ons land willen besturen. Heren, we bidden voor de verkiezingen die er deze week zullen zijn, aanstaande donderdag. De verkiezingen voor het Europees Parlement. En geeft u dan ook de christelijke partijen dat ze staande mogen blijven. En dat ook zij, waar dat mogelijk is, de eenheid zullen zoeken om één stem te laten horen in Europa. Heren, dat in Europa ook de christelijke stem mag worden gehoord. Daar bidden we om dat u dat doet door alle onrust heen die er is. Niet alleen in ons land, maar ook in heel Europa. Ja, in heel de wereld. Ontferm u ook over uw volk Israël. Bewaar, bescherm dat volk en leer hen om in alle tegenstand te leven van de Messias, Jezus Christus. En geef dat ook wij, van u, Heere Jezus, mogen leven in deze dienst, in heel ons leven. Dat bidden we en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek, dat is de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29... Dat is het uitgangspunt voor de verkondiging. En we staan daarnaast ook stil bij 1 Timotheüs 6, vers 3 tot en met vers 16. En het thema voor de verkondiging, dat luidt als volgt. Waar is de kerk? Dat is het thema voor de preek. Twee punten voor de preek. Ten eerste de ware kerk en ten tweede de ware christen. Waar is de kerk? Dat is het thema. Twee punten, ten eerste de ware kerk en ten tweede de ware christen. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 27, het tweede vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. En ook het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid, een schone dienst aanschouwen. Psalm 27 vers 2 en 3, en vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Waar is de kerk? Dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de ware kerk en ten tweede de ware christen. Gemeente, we zijn inmiddels een hele generatie verder. En het was de vorige maand, 20 jaar geleden, dat de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk en de gereformeerde kerken in Nederland samen opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. En ikzelf, ik was toen tegen de 20 en ik kan me die dag nog herinneren als de dag van gisteren. Het was een droevige dag. De ene zondag zat ieder nog zij aan zij in één kerk en de volgende zondag was er opeens een nieuwe kerk met een nieuwe identiteit met alle gevolgen van dien. En misschien hebben u het ook wel heel bewust meegemaakt. Ieder heeft zijn eigen biografie. Maar als u dat van dichtbij hebt meegemaakt, dan weet u dat het niet eenvoudig is om op zo'n moment door de bomen het bos nog te zien. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. We zijn allen geroepen ons te voegen bij de ware kerk. Maar waar is die kerk? Gemeente, er is een strijd gaande in de kerk al vanaf de Pinksterdag. Een geestelijke strijd. En waar de geest werkt, daar werkt de boze ook. Om chaos te creëren en het fundament uit de kerk te halen en de dwaalleer de kerk in te brengen. Toen was het de Rooms-Katholieke kerk. Toen Guido de Bret deze belijdenis opstelde. En daarnaast waren er ook nog de wederdopers. Die zeiden een volmaakte kerk te willen vormen. Later is het er bepaald niet beter op geworden. De kerk is verder en verder verbrokkeld. En vandaag de dag zijn we een van de velen. We leven in een keuzemaatschappij. En de kerk is er onderdeel van geworden. Verschillende dorpen waar ik als gastvoorganger voor ga. Als je dan het dorp binnenrijdt, dan zie je de mensen lopen verschillende kanten op. Je komt elkaar tegen op straat. En als het je niet zint bij de ene kerk, dan ga je naar de andere kerk. Een gemeente toch doet het er wel toe. Ook al mogen we nooit boven een andere kerk gaan staan. En wil ik daar ook ver bij vandaan blijven. Maar toch doet het er wel toe bij welke kerk je je voegt. Antwoorden zijn nodig. Orde in de chaos. De boze creëert wanorde. En ieder doet wat goed is in eigen oog. Maar de Heilige Geest is toch een God van een geest van orde. En misschien hebben jullie ook wel eens vragen, jongelui, jongens en meisjes, vragen? Vragen ook over de kerk, of over welke kerk? Verschillende kerken, wat is dan het verschil tussen de kerken? Of vragen over de Bijbel, vragen over God? En die vragen, die mag je stellen. Die vragen mag je stellen aan je vader en aan je moeder. En ook aan mij mag je altijd je vragen stellen. En aan de ouderling, als die op huisbezoek komt. Maar wat de allergrootste troost is, je mag al je vragen altijd bij de Heere God neerleggen. En dan wil de Heere God vanuit zijn woord, en dat geldt voor iedereen, ook voor jullie jongelui. Hij wil je rust geven in alle chaos. Rust in je hart, vanuit dat woord. Het woord is het fundament. Ja, gemeente, zo is Guido de Bret deze belijdenis toch ook begonnen met het woord. Zoveel artikelen over het woord. En nu noemt hij in dit artikel 3 kenmerken die opkomen vanuit dat woord als het gaat over de vraag: waar is de kerk, de ware kerk? De wereldwijde kerk, de kerk van Jezus Christus, waar kan men die plaatselijk aan herkennen? De kerk is lichaam van Christus. Dat allereerst. Dat hebben we gehoord vanuit de vorige artikelen. En dat is toch ook de rode draad door het hele Nieuwe Testament 1. Christus is de koning van de kerk. Hij is het hoofd van de kerk. Hier gaat het om, zo belijden we ook in dit artikel, in de tweede alinea, dat men zich richt naar het zuivere woord van God. En alle dingen die daarmee in strijd zijn, verwerpt. En Jezus Christus erkent als het enige hoofd. En vanuit die erkenning van Jezus Christus als het hoofd van de kerk, van daaruit komt Guido de Bret dan op die drie kenmerken waaraan men de ware kerk kan herkennen. Drie. Dat zijn er niet veel. Dat brengt al wat orde in de chaos, ook nu, in deze tijd. Wat kan een belijdenis uit de kerk der eeuwen ook vandaag helpend zijn? Wat kan er veel verwarring zijn, ook op kerkelijk gebied en al snel. Ja, wij zijn mensen en wij kijken met een menselijk oog. En zo kijken we ook naar de kerk. We kijken naar de verschillen, naar de liturgische verschillen of naar uiterlijke verschillen. En dan plakken we er een etiket op van een orthodoxe of een minder orthodoxe kerk. Bijvoorbeeld hoe men zingt of wat men zingt of welke vertaling er gelezen wordt. En zo proberen we dan elke kerk in een hokje te plaatsen. Maar gemeente, dat is wel een erg menselijke manier van kijken naar de kerk. Wij zien wat voor ogen is. Dit soort kenmerken worden door Guido de Bret in dit artikel niet genoemd. Nee, dat zijn niet de dingen die het wezen van de kerk aangaan. Ook al zijn ambtsdragers, zo las ik bij de voorbereiding, voortdurend geroepen te streven naar de meest zuivere bijbelse gehalte in alle facetten van het kerk zijn. Maar daar gaan we het vanmiddag niet over hebben. Nee, we gaan een spade dieper. Het gaat ten diepste in de kerk, maar om één ding. En dat is dat Christus het voor het zeggen heeft. Dat het evangelie het kloppende hart is van de kerk. Dat het evangelie wordt gehoord in de prediking. Dat als eerste. Dat is het eerste kenmerk van de ware kerk. En dat datzelfde evangelie wordt gezien in de sacramenten. Dat als tweede. En dat dat evangelie wordt bewaakt door de tucht. Dat is het derde. Het evangelie is de kern. Dat is het gevaar van dwaalleer, altijd weer. Dat het evangelie op de een of andere manier, aan de ene kant of aan de andere kant, wordt ingeperkt. En daar is het te boos om te doen. Want de boze weet dat hij Christus niet meer kan overwinnen. En de boze weet ook dat hij de evangelieverkondiging niet meer kan stopzetten. En nu zet hij alles op alles om het evangelie te verdraaien. Zo, en op die manier, dat zondaren hun armen niet meer uitstrekken naar die volkomen zaligmaker. En er geen wonderlijke ruil meer plaatsvindt. Zit je daarom vanmiddag in de kerk? Heb je je daarom erbij gevoegd? Omdat je het evangelie nodig hebt. Omdat je week in, week uit levend brood nodig hebt. Omdat je dat levende water geen dag kunt missen. Is dat uw verlangen en dat van jou? Die volle rijkdom van het evangelie te mogen kennen, samen met al de heiligen te ontdekken wat de breedte en de lengte is, en de hoogte en de diepte van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dat was toch het grote probleem binnen de Rooms-Katholieke Kerk, dat Christus onder het stof kwam te liggen, de levende, die dood geweest is en nu leeft tot in alle eeuwigheid, steeds meer werd van hem verzwegen. Hij leefde niet meer. Niet meer in de kerk. Er kwamen andere dingen voor in de plaats. Dat is het gevaar altijd weer. Dat Christus buiten de deur wordt gezet. Allerlei sekten waren ook toen al actief en ze zijn er nog steeds. En ze zijn vaak anti de kerk. Ze volgen een bepaalde leider. En die heeft dan het nieuwe licht gezien. Ze leggen eenzijdige nadruk op bepaalde deelwaarheden uit de Bijbel. Paulus waarschuwt er tegen zulke misleiders. Als iemand een andere leer brengt, zegt Paulus in onze schriftlezing, en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand en weet niets. Maar heeft hij een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd? Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Waar het woord centraal staat, daar is de kerk. En waar het woord niet meer centraal staat, daar begint het geruzie. Daar beginnen de twistvragen. Dat is prioriteit nummer 1. Dat de Bijbel opengaat. Dat oude en nieuwe schatten geopenbaard worden. En dat Christus in zijn volheid wordt verkondigd. Dat armbandje met die 5 kleuren legt het zo eenvoudig uit dat zelfs onze kinderen het kunnen begrijpen. Jongens en meisjes, jullie kennen dat armbandje wel, toch? Met die 5 kleuren. Misschien heb je het wel eens gekregen. Volgens mij is het ook wel eens uitgedeeld op de Goed Nieuwsclub. En als je het niet kent, vraag het maar aan je vader en moeder. Dan kunnen ze het misschien wel laten zien op internet. Of misschien wel één voor je kopen. Dat armbandje met die 5 kleuren begint met de kleur goud. En die gouden kleur laat zien dat God koning is. Hij heeft ons gemaakt. En hij wil dat wij leven voor hem. Eerst die kleur goud en dan de kleur zwart. En de kleur zwart laat zien dat mijn zonde scheiding maken tussen God en mij. Dat ik vergeving nodig heb. En dan de rode kleur van het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. En dan die witte kleur, goud, zwart, rood, wit. En die witte kleur vertelt dat Jezus opstond uit de dood. En als ik bij hem hoor, wordt ook mijn leven nieuw. En dan nog die groene kleur. Groen is de kleur van groei. Het is belangrijk dat je de Heer Jezus dieper mag leren kennen, zodat je eenmaal voor altijd bij hem mag zijn. Gemeente, daar is de kerk waar Christus present wordt gesteld in al zijn volheid, waar de schatten van het evangelie opengaan en waar de voorganger werkelijk de gastvoorgangers evenzo verbi divini ministers zijn, dienaars van het goddelijke woord. Waar ze de tijd nemen om zich in de schriften te verdiepen, om zich in de schriften te gronden, om vanuit die schriften Christus te laten schitteren, zo en op die manier, dat doden horen de stem van de Zoon van God en dat wie hem horen, leven. Want daartoe heeft Christus toch zijn discipelen uitgezonden dat ze zouden prediken. Predik het evangelie aan alle schepselen. En dat heeft Paulus toch ook tegen Timotheus gezegd. Paulus heeft de Timotheus opgedragen om in die gemeente van Efeze, die door Paulus was gesticht, die gemeente die het evangelie al kende, ze moesten opnieuw het evangelie horen. Ze moesten meer van het evangelie horen. Om juist daar, om in de kerk het woord te prediken. Daar is de kerk, gemeente, de ware kerk. Waar de stem van de meester klinkt. Niet alleen voor mensen binnen de kerk, maar ook voor mensen die stem nog nooit hebben gehoord. Daar, waar niet alleen de zuivere prediking van het evangelie klinkt, waar ook de zuivere bediening van de sacramenten onderhouden wordt. Daar komen we later nog op terug. artikel 33 tot en met 35 op de sacramenten. Voor nu is het genoeg te weten dat de sacramenten onlosmakelijk aan de prediking van het evangelie verbonden zijn. Twee sacramenten die ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Twee sacramenten door de Heiland ingesteld. Zichtbare tekenen en zegels door God ingesteld om ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen. En dat evangelie wordt bewaakt door de tucht. En ook daar komen we later nog op terug in artikel 32. De tucht is nodig om dwalenden terug te brengen. En zondaren bij het evangelie te bewaren. En de prediking zuiver te houden als ook de bediening van de sacramenten. En dwalingen buiten de deur te houden. De ware kerk. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, de ware christen. Ja, gemeente, want dat is nu het kenmerk van een valse kerk. Zo beleiden we vanmiddag met dit artikel, artikel 29. Dat is het kenmerk van een valse kerk. Wat is een valse kerk? Guido de Bray zegt dat aan menselijke opvattingen en ervaringen meer waarde toegekend wordt dan aan het woord van God. Maar dat betekent niet dat we gelijk alles maar af moeten schrijven. Dat betekent niet dat in een valse kerk geen ware christenen kunnen zitten. En andersom is ook waar. Zoals in een valse kerk ware gelovigen kunnen zijn, zo kunnen er ook schijngelovigen zijn in de ware kerk, hypocrieten. Naast de Rooms-Katholieke kerk, ik noemde het zojuist al even, had men in de tijd van de reformatie ook te maken met de wederdopers. En zij geloofden in de volmaakte kerk. Ze zetten zich af tegen de gevestigde kerk. Tot op de dag van vandaag. Ik werd juist in de afgelopen weken verschillende keren gebeld. Door verschillende mensen. Die me wilden bekeren. Die me wilden laten geloven dat ik bij een valse kerk zat. En dat ik een vals evangelie predikte. En dat er een ander evangelie was. En ik moest de Bijbel nog maar eens goed lezen. Vooral Handelingen 2. En ik moest me opnieuw laten dopen. En pas dan zou ik de bediening van de Heilige Geest ontvangen. En werkelijk Gods woord kunnen verkondigen. Dat gebeurt dus ook in deze tijd. En die mensen die zijn vaak erg dwepend. Zij hebben het nieuwe licht gezien. En al het andere is fouten. En als je dan wat doorvraagt en vraagt, waar komt u dan vandaan? Dan wil men anoniem blijven. En als je dan vraagt, maar komt u uit de omgeving hier, Schiedam of Vlaardingen? Nee, dat niet. Maar bent u dan al naar de kerk geweest? Hebt u al contact gezocht met de plaatselijke kerk? Nee. Daar zijn ze juist mee in conflict. En ze hebben al helemaal niks met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Nou, gemeente, dat gaat zo in tegen de God van de Bijbel. Tegen de God die zich toch openbaart in de Bijbel als de God van het verbond. Als de God van de geslachten. Als de God van Israël allereerst. Het Oude Testament is vaak ook afgedaan in dat soort kringen. Die God die zich openbaart aan Abraham, Isaac en Jacob, hij is toch dezelfde God die in de christelijke gemeente wordt gediend onder die eerste christenen, Jood en Heiden, die samen één gemeente vormen, de christelijke kerk, die dan uitmondt in de vroege kerk en daarna ook doorvloeit in de Rooms-Katholieke kerk. Ja, en toen ging het mis en Nee, het was nooit de bedoeling van de reformatoren om een nieuwe kerk te stichten. Ze wilden de bestaande kerk hervormen. Want het ging helemaal mis. De geestelijke buiten de leken uit door de aflaathandel. En dat moest stoppen. Ook onder de eerste christelijke gemeenten, we hebben dat gelezen, ook toen was het al de wortel van alle kwaad. Paulus zegt het in onze schriftlezing, geldzucht is de wortel van alle kwaad. De geestelijke stonden boven het woord ten tijde van de Rooms-Katholieke Kerk en dat moest stoppen. Het gewone volk moest de Bijbel weer kunnen lezen, zodat ze zouden zien dat er niets in stond over de biecht, over aflaten, over het vagevuur. U weet, de hervormers werden buiten de kerk gezet. Ik weet niet of u dat ook weet, maar toen ontstond de Neder-Duits gereformeerde kerk. De Neder-Duits gereformeerde kerk die tijdens de 80-jarige oorlog de officiële kerk was van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1816 werd de naam van deze kerk de Nederlands Hervormde Kerk. Dat was de plaatselijke kerk. Dat was de kerk van land en volk. De kerk die je tegenkwam in bijna elke stad, in bijna elk dorp, in het midden van het dorp, met haar toren naar de hemel wijzend en het volk eromheen. Vele afscheidingen hebben plaatsgevonden. Totdat in 2004 er echt wel een wissel omging. Het is niet eenvoudig om dat te doorgronden, wat er nu precies gebeurde. En veel mensen hebben maar gekozen omdat de ander ook iets koos of... Ja, veel verwarring was er ook. Maar het was echt wel wat anders dan een volgende afsplitsing. Weer een scheuring. Het was niet alleen de ethiek die te wensen overliet. Daar was door de tijd heen al genoeg op aan te merken geweest. Veel meer ging de wissel om bij de dogmatiek. Tegenstrijdige leerstellingen werden aangenomen en moesten samen de grondslag gaan vormen van de nieuwe kerk. Het voert te ver om dat allemaal uit te leggen en uit te wijden, maar je kunt je wel afvragen in hoeverre heeft dan het woord van God nog absoluut gezag. En toch moeten we telkens ook weer waken om niet te... met een beschuldigende vinger te gaan wijzen. Eén ding is duidelijk, het bleef een en al gebrokenheid achter. Brokstukken, puinhopen. En zo voelt het voor mij nog steeds. Voor ieder die zijn geschiedenis kent, denk ik. En het getuigt toch wel van ootmoed dat de plantagekerkgemeente van vroeger is teruggegaan en dat de beide gemeenten zijn samengegaan op de brokstukken. Daar werkt God, blijkbaar. En meer moeten we er ook maar niet van maken. Van hoge woorden spreken, van een voortzetting spreken. Dat zijn te hoge woorden, want die Neder-Duits gereformeerde kerk, die is er niet meer. De Nederlands hervormde kerk niet meer. De brokstukken, daar verkeren wij en laten we daar ook maar blijven. En ervoor waken dat we meegaan in de keuzemaatschappij. Ervoor waken dat we ons in een hokje laten plaatsen naast een van de andere kerken. Als je het niet naar je zin hebt in die kerk, dan ga je toch naar die kerk. En tegelijk ervoor waken dat we ons ook maar boven maar één andere kerk zouden verheffen. Want ook daar is er wel heel wat misgegaan. Toch ook binnen de hersteld hervormde kerk. Er waren er misschien ook die ook wel blij waren dat er eindelijk na zoveel jaren een kerk kerk kwam. Een volmaakte kerk. Een gemeente, als we die kant op gaan, dan gaat het toch echt helemaal fout. Als we denken dat wij onze schaapjes wel op het droge hebben. We zijn kerk in gebrokenheid. En wie er meer van maakt, heeft er nog maar weinig van begrepen. En vanuit die gebrokenheid zijn we ten allen tijde geroepen. De eenheid te zoeken, in Christus te zoeken. Voor zover dat mogelijk is. Want uiteindelijk heeft elke kerk bekering nodig. Uiteindelijk worden al die 7 gemeenten op het eiland Patmos opgeroepen om terug te keren of vast te houden, trouw te blijven. Is het helemaal niet vanzelfsprekend? En in elke brief van Paulus klinkt de oproep, nadat hij ook in onze schriftlezing gewaarschuwd heeft voor die dwaalleer, maakt hij het heel persoonlijk. Want wat heb je eraan als je je leven lang lid geweest bent van de kerk, maar de koning van de kerk buiten de deur hebt laten staan in jouw leven? U echter, o mens, jij vanmiddag, u o mens, die God toebehoort, gedoopt, kind van het verbond, kind van Abraham, Isaac en Jacob. U echter, o mens, die God toebehoort, 1 Timotheus 6, ontvlucht deze dingen. Uiteindelijk zit de valsheid in ons aller hart, hypocrisie, dwaalleer. Wat doen we ermee? Gemeente, dat is de grote vraag. En hieraan kan men herkennen diegenen die tot de ware kerk behoren. Tot die ene heilige, katholieke, christelijke kerk. Die nooit los te koppelen is van de zichtbare gestalte van de kerk. En vanuit die zichtbare gestalte altijd de eenheid in Christus zal zoeken. Hier vallen kerkmuren uiteen. Hier krijgen zondaren vaste grond onder de voeten, ondanks alle puinhopen die wij ervan gemaakt hebben. Hieraan wordt het duidelijk, zegt Guido de Brij in de derde alinea van dit artikel, of iemand tot de ware kerk behoort. Tot die gemeente van Christus, die eenmaal eeuwig zalig wordt. Hieraan wordt het duidelijk, waaraan wordt het duidelijk, u leest het in de derde alinea, het geloof. Het geloof geeft de doorslag. Het geloof dat de Heilige Geest werkt in je hart. Het geloof dat Jezus Christus aanneemt. Zo staat het er. Zo duidelijk. Het geloof dat Jezus Christus aanneemt. Heb je dat al gedaan in je leven? Want dat is de oproep. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. Ben je al door je eigen grond heen gezakt. Om niemand anders over te houden dan Jezus alleen. Ik heb Jezus nodig. Is dat de grond? De bodem van je hart? Jongens en meisjes, ook jullie kennen dat versje wel. Ik heb Jezus nodig heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig dag aan dag. Is dat de praktijk van jouw leven? Hij staat vanmiddag aan de deur en hij klopt. En wie hem aangenomen heeft, zegt onze belijdenis, op grond van het woord. Wie hem aangenomen heeft, ja, die gaat de zonde ontvluchten. En die gaat gerechtigheid nastreven. En die gaat de ware God en zijn naaste liefhebben. Zonder naar rechts of naar links te wijken. Zonder te denken in vakjes of hokjes. Die gaat zijn vlees met zijn werken kruisigen. Hieraan is de ware christen van de valse christen te onderscheiden. De oprechte christen van de naamchristen. Het koren van het kaf. De tarwe van het onkruid. Dat betekent niet dat die ware christen geen last meer heeft van ongeloof of zwakheid of strijd. Integendeel, strijd, de goede strijd. Het grote verschil zit hierop vast. De ware christen kan het in de zonde niet uithouden. uiteindelijk niet. Die vlucht ermee naar Christus toe. En dat doet de valse christen niet. Die praat het goed. Die bedekt zijn eigen schuld. Die zegt het valt heus wel mee allemaal. De geest strijdt in de ware christen. Alle dagen van zijn leven, zegt Guido de Bray. De geest strijdt tegen die grote zwakheid in die ook in hem is. En die geest doet hem vluchten. Vluchten alle dagen van zijn leven. Tot het bloed. Tot de dood. Tot het lijden. En de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Tot dat bloed dat reinigt van alle zonde. Tot de dood van Christus waarmee die Vader heeft verzoend. Tot die verse en die levende weg die hij heeft gebaand door het lijden heen. Tot de gehoorzaamheid van hem die alle gerechtigheid heeft vervuld. Wat een rijkdom, gemeente, wordt ons hier gepresenteerd. Die vlucht, die ware christen, die vlucht tot het bloed. Die vlucht tot het lijden van Jezus. Die vlucht tot de gehoorzaamheid van Jezus. Tot de dood van Jezus Christus. Zomaar midden in dat, ja, dogmatische artikel. In eerste oogopslag. Ingewikkelde artikel over de kerk, de ecclesiologie, de leer van de kerk. En hier zijn we nu bij het hart van de kerk. Ondanks alle menselijke brokstukken, strijdvragen en geruzie. Hier komen vermoeide pelgrims thuis. Hier wordt de rust geschonken. Hier, bij hem, de koning van de kerk. In wie zij vergeving van hun zonden hebben. Einde derde alinea. In wie zij vergeving van hun zonden hebben. Wat is dat een geweldige zin. Een parel in dit artikel. Die vlucht tot het kruis. Voor het eerst of weer opnieuw. Tot het bloed van het lam. Tot de gehoorzaamheid van Christus. Die heeft het in hem. Door het geloof in hem. In hem. Leven we van hem. Van die zuivere prediking van het evangelie. Waar Christus aanwezig is. Waar hij zich present stelt, waar hij genade deelt aan zondaren. Van die zuivere bediening van de sacramenten verlangen we ernaar. Nog 2 weken verlangen we ernaar. Naar die tafel waar Christus mild en overvloedig uitdeelt. Aan de hongerigen en dorstigen die het leven in zichzelf niet kunnen vinden, verlangen we ernaar. Naar dat huisbezoek waar die ambtsdrager om de hoek komt en alleen al door zijn komst iets representeert van Christus zorg voor uw ziel. Ja, waar is de kerk? En nu staat er niet meer alleen een vraagteken achter, maar ook een uitroepteken. Waar is de kerk? Die kerk waarvan Christus het hoofd is en het fundament en de uiterste hoeksteen, ondanks onze brokstukken, de zegen van Israël. Onze oudste broeder viel ons ten deel het bloed van het lam. Voor hen geslacht, maar ook voor u die in hem gelooft. Opdat het zou worden. 1 kudde en 1 herder. 1 maal voor eeuwig. in dat heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit en de stroom van levend water door die gouden Godstad vloeit. Eén kudde, één herder, eenmaal voor eeuwig en hier al in het begin. Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen als antwoord op de verkondiging uit de 36e psalm. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36, het tweede vers. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, zo hebben we het samen mogen zingen. Hier wordt de rust geschonken. En geef dat dat zo ervaren mag worden. Door ons allemaal. De rust die daar is. In de enige zaligmaker. Jezus Christus. U kwam ook vanmiddag tot ons en u riep ons, misschien van dichtbij of misschien vanaf een afstand, kom terug tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. U bent die grote rust aanbrengen, te midden van alle menselijke chaos, in alle gebrokenheid. Bent u het fundament, Heere Jezus Christus, niet een aantal leerstellingen, maar de levende persoon, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wij danken u, Here, dat u zo tot ons kwam vanmorgen, vanmiddag opnieuw en ook bij de open samenkomst. Dat u doorgaat met uw werk, dat dat evangelie van u verbreid mag worden. En dat u ons de gelegenheid gaf om weer te eten en te drinken. Wat bent u goed voor ons. En Here, wij bidden, help ons om samen met alle christenen de eenheid te zoeken. De eenheid in u te zoeken. De eenheid hogerop te zoeken. Niet in een organisatie. Niet in menselijke verbanden. Maar in het hoofd van de kerk. En Here, zo bidden we. Ook voor mensen die soms andere keuzes maken dan wij. We bidden ook voor alle gemeenten. Voor alle gemeenten die ook afstammen uit de Nederlandse hervormde kerk van 20 jaar geleden. En die binnen de protestantse kerk van Nederland zijn. En ook voor alle gemeenten binnen de herstelde hervormde kerk. Dat we de eenheid mogen zoeken in het Lam van God. Here, we bidden dat u het doet door alles heen. Dat u werkt met uw geest, krachtig werkt in al onze harten. Here, we bidden ook voor deze week. U weet wat ieder nodig heeft. We bidden voor onze kinderen en voor onze jongeren als ze weer naar school mogen. Geeft u uw zegen deze week ook aan de broeders van de kerkenraad als ze op huisbezoek gaan. We bidden om uw zegen over de evangelisatieactiviteiten, over de Bijbelcursus vrijdag en het Deuren Open project zaterdag. En help ons ook om te leven, niet alleen bij uw woord, maar ook bij het sacrament, wat weer in aantocht is. U roept ons weer bijna, niet alleen door uw woord, maar ook door uw tafel. Here, help ons om daarbij te leven, het oog omhoog te slaan en het hart naar boven, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Wij bidden en danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 23, daarvan het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Here en ga heen in vrede. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.